Ik lees u het woord van God uit het Oude Testament, het boek van de Psalmen, Psalm 40. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En hij heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Gij, o Heere, mijn God, hebt uw wonderen en uw gedachten aan ons velen gemaakt. Men kan ze niet in orde bij u verhalen. Zal ik ze verkondigen en uitspreken? Zo zijn zij menigvuldiger dan dat ik ze zou kunnen vertellen. Gij hebt geen lust gehad aan slachtoffer en spijsoffer. Gij hebt mij de oren doorboord. Brandoffer en zondoffer hebt gij niet geëist. Toen zeide ik, zie, ik kom. In de rol des boeks is van mij geschreven. Ik heb lust, o mijn God, om uw welbehagen te doen. En uw wet is in het midden mijns ingewands. Ik boodschap de gerechtigheid in de grote gemeente. Zie, mijn lippen bedwing ik niet, Heere, gij weet het. Uw gerechtigheid bedek ik niet in het midden mijns harten. Uw waarheid en uw heil spreek ik uit. Uw weldadigheid en uw trouw verheel ik niet in de grote gemeente. Gij, o Heere, zult uw barmhartigheden van mij niet onthouden. Laat uw weldadigheid en uw trouw mij geduriglijk behoeden. Want kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven. Mijn ongerechtigheden hebben mij aangegrepen, dat ik ze niet heb kunnen zien. Ze zijn menigvuldiger dan de haren mijns hoofds. En mijn hart heeft mij verlaten. Het behagen u, Heere, mij te verlossen. Heere, haast u tot mijn hulp. Laat hen tezamen beschaamd en schaamrood worden, die mijn ziel zoeken om die te vernielen. Laat hen achterwaarts gedreven worden en te schande worden, die lust hebben aan mijn kwaad. Laat hen verwoest worden tot loon hunner beschaming, die om mij lachen. Laat in u vrolijk en verblijd zijn, allen die u zoeken. Laat de liefhebbers uw heils geduriglijk zeggen. De Heere zij groot gemaakt. Ik ben wel ellendig en noodruftig, maar de Heere denkt aan mij. Gij zijt mijn hulp en mijn bevrijder. O mijn God, vertoef niet. Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u ook in het gelezen schriftgedeelte, Psalm 40 en dan de eerste 5 versen. Davids psalm voor de opperzangmeester. Ik heb de Heere lang verwacht en hij heeft zich tot mij geneigd en mijn geroep gehoord. En heeft mij uit een ruisende kuil uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Heeft mijn gangen vastgemaakt. En heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven, een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot leugen afwijken. Tot zover. Gemeente, een geweldige naam staat hier centraal in Psalm 40... En dan zult u die Bijbel vastbent en jullie zeggen, ja, dat is de naam van de Heer Jezus Christus. En dat is natuurlijk ook zo. Maar ook die andere naam waar deze psalm mee begint, het is een psalm van David. Een geweldige naam. Want zouden er velen in deze wereld zijn die deze naam niet kennen. Die niet op meer of mindere wijze zouden weten wie David is. David, de grote koning van Israël, maar ook David, de herdersjongen, die op de schapen van zijn vader moest passen. En dat in die dagen zo verantwoordelijke werk en tegelijkertijd ook zo gevaarlijke werk. Over die David gaat het hier, die achter de schapen liep van zijn vader, door de Heere geroepen werd om koning van Israël te worden en die de stamvader is inderdaad. Van de grote Davids zoon, de Heer Jezus Christus. Zo hebben we kort hem geschilderd die deze psalm geschreven heeft. die deze psalm 40 gezongen heeft. Een machtige psalm. Als u hem meegelezen hebt, laten we zeggen met het hart meegelezen hebt, dan bent u al bij het lezen in verwondering geraakt. Want immers, wat zijn daar een hoogte en wat zijn daar een diepte in psalm 40? Een psalm van David. David kende de Heere. Of moet ik het anders zeggen, de Heere kende David. En daarom kende David de Heere. Het is altijd in die volgorde. En is het dan allemaal maar klaar als we de Heere kennen? Wel, deze psalm bewijst heel duidelijk dat als het gaat om de omstandigheden van het leven, de gang door het leven, niet zo is. David mocht door genade de Heere kennen en hoe het ook ging in het leven, hij zou niet anders willen, is het niet zo, u en jij die de Heere door genade mag kennen? Zou je dan je omstandigheden die soms zo verdrietig zijn en waarin zoveel onbegrip is, zou je die willen inruilen voor de kennis van zijn naam? Zou je al het zilver en het goud van deze aarde willen inruilen voor het kennen van hem die je hart door genade heeft liefgekregen? Wel, zo is het bij David. Je ziet dwars door alles heen dat hij de Heere zo lief heeft. Dat het hem uiteindelijk om de Heere gaat. Want dat is nou altijd zo bij een kind van God. Het gaat je uiteindelijk altijd om de Heere ten diepste. Niet om een zaak als zodanig. Niet om een systeem als zodanig. Maar om de Heere. En David komt in die kennis van de Heere, in dat kennen van de Heere, in dat erkennen van zijn naam, in alle omstandigheden van het leven, door de genade van de Heere telkens weer uitgedreven tot de Heere, komt hij tot de lofprijzing op zijn naam. Ja, komt hij zelfs tot een zaligspreking die tot op de dag van vandaag doorklinkt. Vers 5. Welgelukzalig is zijn conclusie. Welgelukzalig is de vrucht van wat hij heeft meegemaakt, wat hij heeft doorgemaakt van de trouw van de Heere. Welgelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. De Heere is te vertrouwen, zegt David. Dat heb ik ervaren in mijn omgang met de Heere. Die zijn vertrouwen op de Heere stelt, die zal in gemeenschap met de Heere, in het erkennen van zijn naam, ook belijden dat de Heere te vertrouwen is. En dan ben je in die weg wel gelukzalig. Wat een machtig woord. Welzalig is het volk dat het geklank kent. Zalig, zegt de Heer Jezus, zijn de armen van geest, want hunner is het koninkrijk der hemelen. Zalig zijn zij die nu treuren, want zij zullen vertroost worden. Dat klinkt in dat welgelukzalig mee. Maar ik heb al gezegd, dat is Davids, mag ik het zo eens zeggen, bevinding. En zo was het niet direct. Er is een hele periode aan voorbij gegaan. Dat lezen we in vers 2. Daar staat: ik heb de Heere lang verwacht. Zijn ze er vanavond ook? Ik pas het gelijk maar toe. Ik heb. Vul dat nou eens in. Ik heb. En dan? Ik heb. David zegt: ik heb de Heere lang verwacht. Is dat ook onze verwachting, die de Heere verwachten, die zullen niet beschaamd worden. Die de Heere verwachten, die zullen uit alle droefenis en zorg en moeite zullen opstijgen als met arendsvleugelen. Die de Heere verwachten, die zijn wel gelukzalig. Ik heb de Heere lang verwacht. Het heeft wel lang geduurd, zegt David. Ik heb de Heere lang verwacht. De Hebreeuwse schrijver die herhaalt als het ware hier het werkwoord. Verwachtende verwachtte ik de Heere. Wat een machtige verwachting. Dat maakt de Heere niet beschaamd. Als je de Heere verwacht, dan maakt hij niet beschaamd. Hij moet je wel, en daar komen we zo direct op, hij moet je wel uit een bepaalde situatie moeten je ophalen. Ik heb de Heere lang verwacht. Wat is onze verwachting, gemeente? Wat is jullie verwachting, jonge mensen? Waar verwacht je het leven? Wat verwacht je van het leven? Is jouw verwachting, is uw verwachting de Heere? En dat staat hier dan met allemaal hoofdletters. Dat is de God van het verbond. Ik heb de Heere lang verwacht. Misschien zijn ze er ook wel in de kerk vanavond en thuis aan de kerktelefoon. Die dat herkennen. Dat lange wachten bedoel ik. Dat je iets hebt en dat is genade. En ik zeg het ook tot troost. Dat je iets hebt van wat we samen gezongen hebben met Psalm 27. Gij zegt, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Maar zoals we vanmorgen gehoord hebben, de Heere antwoordt niet direct. En gaat dan ieder zijn weegs? Gaat dan de Heere zijn weg en gaat David zijn weg? Want als mijn roepen toch niet helpt, zoals in een pastoraal gesprek of zomaar in een gesprek wel eens kan vallen, dat we tegen elkaar zeggen, nou ja, ik houd er maar mee op, want er wordt toch niks. Ik roep tot de Heere en de Heere antwoordt niet. Kijk, als dan de Heere erin meekomt, al antwoordt hij niet direct, dan kun je toch niet nalaten om het bij de Heere te zoeken. Dat is nou de genade van de Heere. Dan duurt het wel lang, maar dan hebben we hier te maken met wat we lezen ook. Bijvoorbeeld in Dordtse leerregels hoofdstuk 5, de volharding van de heiligen. Dan komt daar, en dat is een oefening die de Heere dan ook geeft te oefenen. Dan is daar een volharding in verwachtende, verwachtte ik de Heere. Niet ik wachtte af. Kijk, die zijn er ook. En die worden vaak teleurgesteld. Dan ga je zitten afwachten. Maar dat zegt David niet. Maar David zegt, ik heb de Heere lang verwacht. Voelt u het verschil? De Heere lang verwacht, dat is een actieve bezigheid. Dat is dat je hart roept uit tot God die leeft. En waarvan je het zeker weet, die aan mijn ziel het leven geeft. Al moet ik nou in karigheid leven en al lijkt het of de Heere niet hoort. Ik heb de Heere lang verwacht. En dan zegt David, ziet u het staan in uw Bijbeltje? En hij heeft zich tot mij geneigd. Dat is wat. Dan moet je nou de verwondering in horen doorklinken. Daar zit die verwondering in. Hoe is het mogelijk? Ik heb de Heere lang verwacht. Ik ben door hoogten en diepten gegaan. Dat lezen we hier ook in dit gedeelte. Kwaden tot zonder getal toe hebben mij omgeven enzovoorts. David is door de diepte gegaan. In die diepten heeft hij de Heere verwacht. Maar het leek wel alsof de Heere hem niet helpt. Hij had de moed bijna opgegeven. Klinkt er in die woorden door. En dan is er opeens en hij heeft zich tot mij geneigd. Hij, die grote en die heilige, rechtvaardige God, tot mij. Voelt u de verwondering? Die kleine, nietige mens, die geen enkel recht bij God heeft. Hij heeft zich, hoe is het mogelijk? Hij heeft zich, staat in de verleden tijd, is gebeurd. Hij heeft zich tot mij geneigd. De Heere is overgekomen. Hoe is dat nou gegaan? Is dat nou zomaar gegaan, plots, klaps, als een bliksemflits uit de hemel? Ja, zo komt de Heere straks weder. Als een dief in de nacht. Als we het niet verwachten. Maar in de weg met zijn volk gaat de Heere anders. Dan werkt de geest der genade en der gebeden. Dan legt de Heere het roepen in het hart. En dan brengt de Heilige Geest het roepen op de lippen. Dan ga ik roepen tot God, om God. Want waarom heeft God zich geneigd? Hij heeft mijn geroep. Gehoord. David heeft geroepen. Dan stel ik mij voor dat hij dat al deed als jongeling achter de schapen. Want David kende al heel vroeg de Heere. Maar dat hij dat later ook als koning en als soldaat, als generaal van de legers van Saul gedaan heeft. Wat een leven heeft David gehad. Dat hij geroepen heeft tot de Heere, om de Heere uit de spelonk van Adullam en bij Engedi, waar hij als een hert op de bergen werd voortgejaagd en waar hij geen rustplaats meer kon vinden, waar zijn hoofd 's avonds kon neerleggen om te rusten. Hij heeft geroepen, niet alleen met de lippen, maar de mond van zijn hart, de geloofsmond. Hij heeft gehangen aan de klederen van God als in Jacob aan de jambok. En heeft gezegd, ik laat u niet gaan tenzij dat gij mij zegent. En de Heere heeft zich in die weg geneigd. Dat woordje neigen, dat, daar zit iets in van overbuigen. Ja, dat moet ook wel. Want de Heere die is in de hoog en in de verhevene. En dan moet de Heere zich neigen. Kun je je voorstellen op het roepen van een nietig mens. En de Heere telt de volkeren der aarde als een stofje aan de weegschaal en een druppel aan de emmer. En dan roept er één mensje. En die blijft roepen tot de Heere, net als die weduwe bij die rechter die maar niet horen wilde en die geen recht wilde doen. En die blijft roepen, want die kan niet anders dan roepen. En dan neigt de Heere zich, dan buigt hij zich naar die mens toe en dan legt hij zijn hand op die mens. Dat is nou met God verkeren, met die God van wonderen. En niet met die God der volkeren, ook dat is die God, maar die persoonlijke God. Zodat die verwondering, zoals dat hier is, want dit moet je maar niet zo lezen. Dit moet je proeven. Het woord van God moet je proeven. Dat moet je niet alleen maar lezen. En dan proef je de verwondering. Er is geen geloof trouwens, geen waar geloof zonder verwondering. Hij heeft mijn geroep gehoord. Hij heeft zich tot mij geneigd. Een gemeente, David, die had daar nog maar in beginsel heel vanuit de verte zicht op die grote daden Gods. En David heeft door de genade van de Heere al deze machtige psalmen ons overgeleverd. Of ik moet zeggen, de Heere heeft dat gedaan door middel van David. Maar we hebben die Davids psalmen. En als hij nou al tot die rijke inzichten gekomen is van dat leven met God, wie God is, ook in de bevinding, ook in je hart, in je leven, in je wezen, in je gemoed, in je tegenwoordigheid, voor je bewustzijn. God is, en hij is een beloner van degenen die hem zoeken. Als David nu al zo mocht ervaren dat God zich neigt, dan mogen wij daar toch nog veel meer van weten. Als je dat nou vandaag niet weet. Dat God zich geneigd heeft in de Heer Jezus Christus. Dat zit in dat woordje neigen. God heeft dat geroep van zijn volk gehoord. En heeft zich tot David geneigd. Dat is schaduwachtig. Dat is in het Oude Testament. Maar nou heeft God het geroep van dat volk gehoord. Dat hij roepende gemaakt heeft. En toen heeft hij zijn zoon gezonden. En hij heeft zich in zijn zoon geneigd tot dat roepende volk. En hij zegt in zijn zoon, zie hier ben ik. Dat zegt de Heere vanavond ook. In de prediking van het woord, in het gewaad van zijn woord, komt hij tot u, jou en mij. En hij zegt tot iemand of meerderen in de gemeente, en ik hoop er zo van allen in de gemeente, ik heb uw geroep gehoord. En dat je het kunt zeggen, hij heeft zich tot mij geneigd. Niet misschien direct zo gevoelsmatig, maar dat je door het geloof mag zien op de gekruisigde Christus, in wie God zich geneigd heeft naar u, jou en mij toe. Dat je zegt, hij heeft zich tot mij geneigd. Zijn ze er vanavond? Tot mij. God heeft zijn zoon voor mij uit de hemel gegeven. Hij heeft zich in zijn zoon tot mij geneigd. Dat is de toepassing, gemeente. En waarom heeft hij dat gedaan? Omdat God dat te roepen heeft gelegd in jouw hart. Om tot de Heere te roepen, Heere, wees mij de zondaar genadig. En dan geeft David hier blijk van een geweldige diepgang in het kennen van de Heere. Want dan lezen we hier in het derde vers. En hij heeft mij uit een ruisende kuil, uit modderig slijk opgehaald. En heeft mijn voeten op een rotssteen gezet. En heeft mijn gangen vastgemaakt. Hij heeft mij, zegt David, uit een ruisende kuil opgehaald. Dat zijn de valleien van de dood. Waarin u, jij en ik sinds onze val in Adam door eigen schuld in terecht zijn gekomen. Die ruisende kuil, dat is die drievoudige dood. Dat is die geestelijke dood. Toen we verduisterd zijn geworden in ons verstand. Dat is die tijdelijke dood. Want elke dag klinken de doodsklokken immers sinds dat Adam en Eva in zonde gevallen zijn. En wij in hen, samen met hen. En hij stierf. En het is de eeuwige dood. Voor eeuwig dood, gemeente. Als je de Heere niet kent. En als de Heere zich niet aan je hart heeft geopenbaard. En je komt straks te sterven. Dan moet je, want je gaat niet dood. Je geest blijft leven. En dan zal die geest. Zal samen straks bij de wederkomst van Christus met dat lichaam voor eeuwig dat stervensproces in die ruisende kuil, wat je door eigen schuld in terechtgekomen bent, moeten meemaken. Een eeuwigdurend, nooit eindigend stervensproces van de wormen gegeten worden en waar het vuur niet uitgeblust wordt. Daar hebben we het hier over, vanuit Gods woord. En dan zegt David, kunt hem nazeggen door genade. Hij heeft mij uit een ruisende kuil opgehaald. En het modderig slijk, die wegen des doods, die doodlopende wegen, waar we van nature op zitten. Daar heeft hij me van weggehaald, hij heeft mij opgehaald. Dat kun je op twee manieren uitleggen, ze zijn allebei waar. Hij heeft mij opgehaald, zoals we elkaar kunnen ophalen, als we morgen een afspraak maken en zeggen, nou ik ben om 10 uur bij je, en dan rijden we met mijn auto daar en daar naartoe, dan haal ik je op. Zo haalt de Heere zondaren op uit de ganse geslacht van alle geborenen in deze wereld, bij tijden en ogenblikken, omdat God in zichzelf dat is overeengekomen, om op die bepaalde tijd, misschien wel op dit ogenblik, een zondaar en een zondares op te halen op zijn persoonlijke huisnummer. Maar het andere ophalen is uit die ruisende kuil opgehaald. Hij heeft mij uit een ruisende kuil opgehaald. Hoe is dat gegaan? Heeft de Heere, u kent dat voorbeeld wel van de wereldgodsdiensten. Daar komt Mohammed en de, nou, noem ze maar op. En die komen dan bij die put langs. U kent misschien dat verhaal wel, dat voorbeeld. Die komen bij die put langs en die kijken in die put. En die geven goede raadgevingen. Dat moet je doen en dat moet je doen. En dan kun je zelf er wel uitklauteren, maar dat lukt van geen kant. En ze komen er niet uit. Ze vallen iedere keer weer terug in de nattigheid en in de viezigheid van die put. Maar dan komt Christus. En die geeft geen goede raadgevingen, maar die klimt over de rand van de put. In die put, in de diepte van die put. En die haalt als de goede herder dat schaap op zijn schouder terug uit de put. Opgehaald. Zo zijn we opgehaald, gemeente. De brug was opgehaald toen wij bij God vandaan vluchtten. En dan heeft God ons opgehaald over die onoverbrugbare kloof, waar we nooit in de eeuwigheid meer over teruggekund hadden. Opgehaald. God haalt zijn volk op. Hoe? Door mens te worden. In Psalm 40 kom je telkens weer op dat thema terug. Op dat machtige Bijbelse thema, door mens te worden. Hij is mens geworden. En hij is in die ruisende kuil ingegaan. We hebben het samen beleden met de 12 artikelen. Nedergedaald ter helle. Hij is nedergedaald ter helle. Nou beleiden wij niet dat dat letterlijk gebeurd is. Dat doet Luther wel. Luther zegt, de Heere is werkelijk naar de hel gereisd. Nadat hij gestorven is aan het kruis van Golgotha. En dan Luther op zijn eigen beschrijvende wijze, op die meesterlijke vertelwijze, die zegt dan, en die duivelen die vluchten in alle kanten op, en daar vloog er een door een raam, en daar vloog er een door een deur. De Heere heeft dat schoon schip gemaakt. Maar zo beleiden wij dat niet. Wij beleiden dat Christus in die 3-urig durende duisternis, in die Godverlatenheid in de hel is geweest. Want de hel, dat is de Godverlatenheid. Het schepsel kan niet zonder zijn schepper. En de hel is die plaats, het is werkelijk een plaats, net zo goed als de hemel. Maar de hel is die plaats waar God zijn tegenwoordigheid heeft teruggetrokken. En dat is eeuwig afgrijzen. Want het schepsel kan niet, ik zeg het nog een keer, zonder zijn schepper leven. Wie nu nog leeft zonder te geloven in die God en Vader van de Heer Jezus Christus. Die leeft nog bij die gemene gratie, bij die algemene genade. Zo langmoedig is God. Ook over mensen die niet van hem willen weten en die in duisternis leven. Maar dan, in die plaats die we de hel noemen, daar heeft God zijn tegenwoordigheid weggenomen. En dat is niet uit te drukken, gemeente. Dat is niet in woorden te vangen. Wat dat betekent. Hij heeft mij Dat is heel persoonlijk uit die ruisende kuil opgehaald. Mag u dat nou zeggen? Mag u dat nou ook zeggen? En mag jij dat nou ook zeggen? David kon het zeggen. En dan zeg ik het nog een keer, dat was in die schaduwachtige tijd. Wij weten dat Jezus Christus in deze wereld gekomen is om zondaren te zoeken en zalig te maken. Mogen wij dat door genade nou ook zeggen? Hij heeft mij uit een ruisende kuil, waar ik door eigen schuld in terecht gekomen was, opgehaald. En hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. O gemeente, ik heb het al gezegd, je komt hier van het een op het andere op Jezus Christus en dien gekruisigd. Want hij is die rotssteen. Uit een ruisende kuil opgehaald. Uit de vallei van de dood, wat ik voor eeuwig had moeten omkomen, heeft Christus mij opgehaald en heeft mijn voeten op zichzelf gesteld. Op een rotssteen. Waar is ons huis op gebouwd? We weten wel, jongens en meisjes, niet dan. Een dwaas man die bouwde zijn huis op het zand. Maar een wijs man die bouwt zijn huis op de rots. En Jezus Christus is de rots. En nou is dat het werk, lezen we in Psalm 40, van de Heer Jezus Christus zelf. Door de kracht van de Heilige Geest, dat is het werk van de drie enige God. De Vader die tot Christus trekt. En de zondaar die door Christus tot de Vader gaat. Door de trekkende kracht en de liefde van de Heilige Geest die Heere is en levend maakt. En dan stelt God een daad. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Dat heeft hij gedaan, dan val je er nooit weer af. Dat is Gods verkiezende genade, dan val je er nooit weer af. Als God stelt, dan is het onveranderlijk. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we door de genade van de Heere mogen weten, hij heeft mij niet welk systeem dan ook, of welke eigen gedachten dan ook, want hier worden ook de schijnheiligen ontdekt. Hij heeft mij uit een ruisende kuil opgehaald. Hij die zich neigde tot mij in mijn verlorenheid. Hij heeft mij opgehaald. En wat heeft hij toen gedaan? Hij heeft mij op een rotssteen gesteld. Hij heeft mij op zichzelf gesteld. De rotssteen die volgde was Christus. Dan drink je van het water des levens om niet. Dan ga je drinken van het evangelie. Dan word je dorstig gemaakt naar dat water uit de rots. En de rotssteen was Christus, gemeente. Hij heeft mijn voeten, dat is heel persoonlijk. Want je kunt niet voor een ander gesteld worden. Heeft God je nou in de kraag gegrepen, alles jonge mensen? En heeft hij nou alles, en dat kan wel eens niet zachtzinnig toegaan. Maar dat je op die rotssteen gesteld bent geworden. Door de Heere zelf en ouderen weet u ervan in de avond van het leven. Dat je weet, de Heere heeft mij op die rotssteen gesteld. Dan moet je dan door de doodsjordaan. Dan ga je over die stenen die God gelegd heeft. En dan kom je niet om in het moeras. Hij heeft mij op een rotssteen, mijn voeten op een rotssteen gesteld. En daar zit nog meer in, gemeente. Ik zal nog één ding noemen. Voeten staat er in het meervoud. Er staat niet, hij heeft mijn voet. Zodat ik, net als de Baalpriesters in de geschiedenis van Elia, met mijn ene voet in de wereld, in het zand en een andere voet, zeg maar op die rotssteen. Dat is een onmogelijkheid. Dan hink je op twee gedachten. Die zijn er ook. Die zijn er denk ik heel veel in de kerk. En die zijn er heel veel in het hart ook van Gods volk. Dat hinken op twee gedachten. Dat berekenen van de kansen. Nou is het veiliger om even op de rots te gaan staan. Want je blijft wankelen. En nou zoek ik er profijt bij dat ik even niet op de rotssteen ben. Want hier hoeft de Heere niet van te weten. Begrijp je? Voeten. Hij heeft mijn voeten. Daar ben je totaal, helemaal en radicaal. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. En hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Mijn gangen vastgemaakt. Op de weg. In het spoor der gerechtigheid om zijns naams weer. Psalm 23. Mijn gangen vastgemaakt. Dan kan het voor je voeten van het natuurlijke chaos zijn. Dat je zegt, hoe kom ik erdoor? Maar dan heeft de Heere toch, want dat was bij David ook zo, lees deze psalm maar aandachtig. Maar dan heeft de Heere toch zijn voeten vastgemaakt. Hij heeft zijn gangen vastgemaakt. En daarom hebben we, en zullen we Psalm 84 zingen. De Heere geeft soms chaos voor je voeten, dat je het niet meer ziet. Maar hij legt gebaande wegen in je hart. De gebaande wegen in je hart. De wegen des vredes zijn dat. Dan kan er chaos zijn voor je voeten. Maar dan zijn de wegen des vredes in je hart. Dan is het in je hart geen chaos meer. Voelt u wel, gemeente? Dan kunnen de omstandigheden nog dezelfde zijn. Maar de wegen des vredes in je hart. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En ik vraag maar weer. Hoe is dat nou bij u, jou en mij? Wandelt u nou in de rechte sporen om zijn naams wil? In het spoor der gerechtigheid, dat is uiteindelijk Christus zelf. Hij zegt het immers in Johannes 14, vers 6. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij is de weg. Dat is ook zo'n machtig woord. Want als de Heere de weg is, dan moeten we over hem heen lopen om bij de Vader te komen. Dat is geweldig dat de Heere dat zegt tegen u, jou en mij. Dat wij over hem mogen heen lopen. Dat is geen macho die zegt, ja, je moet dan maar denken dat ik over me lopen laat. Maar de Heere zegt, loop maar over mij heen. Want er is geen andere weg. Dat is de weg van de gerechtigheid om mijns naams wil. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. En als hij het doet, dan komt het voor eeuwig goed. En daarom, gemeente, op welke weg wandelen wij? Er zijn twee wegen. De brede weg, de Bree 14, dat is de weg van de dood. Die weg die gaat gemakkelijk, die sluit nauw aan bij ons hart. Die willen we ook graag gaan, van nature. Of de smalle weg, de weg van het sterven aan je eigen ik, om te leven in Christus. Dat is de smalle weg. En die gaat tegen de stroom in. U kent die poster vast wel. Al die mensen die één kant op gaan, die scharen. En dan zie je dat ene rode poppetje, dat gaat er tegenin. Dat is een moeilijke weg. Dat is een weg die bestreden wordt door die drie vijanden. De duivel, de wereld en je eigen vlees. Dat eigen vlees dat ook na ontvangen genade een hartgrondige vijand blijft van God, van zijn Christus, van zijn volk, van zijn genade. Die weg die Christus is. Die weg waarin vrucht gedragen wordt van geloof en van bekering. Waar de Heer Jezus zelf zegt, die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. En hierin is mijn Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. Die weg waarin de Vader verheerlijkt wordt. Die weg waarin om Christus wil de Heilige Geest het uit Christus puttende mij in het hart en op de lippen brengt. Vader, verheerlijk uw naam. In elke situatie van het leven waarin ik me bevind. In het huwelijk, in je vriendenkring, op je werk en in de kerk. Die weg, gemeente. Daar gaat het hier om. Die weg van de tegenstand. Maar toch die weg van de vrede. Toch die weg van het leven, want Christus zegt, ik ben het leven. Buiten mij is geen leven. Gaan we die weg, gemeente, die weg die Christus is. Want hij spreekt hier in deze psalm, dat hij die weg ten leven geworden is, door in de gehoorzaamheid aan zijn Vader die weg te gaan die wij hadden moeten gaan. De weg van het verderf. De weg van de eeuwige duisternis. De weg van de verdoemenis. Die is hij gegaan. Omdat dit evangelie verkondigd zou kunnen worden. Dat hij de weg is. En daarom zijn we al bekeerd, gemeente. Ik bedoel daarmee. Zijn we nou al omgekeerd? Zijn we van onze wegen des doods waar we van nature oplopen al afgekomen en zijn we in deze weg, want deze weg die wordt geplant in je hart, de gebaande wegen, dat is Christus, geplant in je hart, opdat de vrucht door de geest van Christus ook gezien zal worden en gehoord zal worden in ons leven, tot eer en lof van de Vader die alle eer en alle lof waardig is te ontvangen, die weg, en dan te geloven en het te belijden, ook te belijden, hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Er kan niks meer af. En er kan niks meer bij. Hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld, Christus. Maar die tegelijkertijd de weg is. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt. Ja, zegt u, maar hoe kun je dat nou weten? Ja, daarom is deze psalm ook zo'n prachtige psalm. Alle antwoorden op alle vragen staan erin. Want David zegt, hij heeft mijn gangen vastgemaakt, heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het horen en zien en op de Heere vertrouwen. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Gods volk is een zingend volk. Door de eeuwen heen, in de grootste smarten, in de duisternis. Gods volk blijft zingen. En dat is altijd weer een nieuw lied. Het kan oude psalm wezen, die we allemaal goed kennen. Maar dan vernieuwt de Heere door de kracht van zijn geest die psalm, zodat hij weer waarde voor je krijgt, zodat je er weer moed uit ontvangt, zodat je er visie uit ontvangt. Een oude psalm die de Heere weer gebruikt om je nieuw leven te geven, zodat je door kunt, zodat je volharden kunt tot het einde toe om zalig te worden in de kracht van de Heere. Hij heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Dat is nou de vrucht van wat we met elkaar gezien hebben vanuit Psalm 40. Dan ga je zingen. Ook in de duisternis. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. Waarom? Dat ik hem verwacht. Ik heb de Heere lang verwacht. En hij heeft zich tot mij geneigd. En hij heeft mijn geroep gehoord. De Heere lang verwacht, dan ga je uiteindelijk zingen en dan worden ze aan herkend. Een nieuw lied in mijn mond gegeven, velen zullen het zien. Dus dat gebeurt ook niet in een hoek, zegt David. Dat gebeurt niet ergens in een achterkamertje. Maar dat nieuwe lied, dat breekt soms zomaar uit. Daar zit ook iets in van dat schaamteloze, van dat... Paulus zegt in Romeinen 1 vers 16 en 17, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. En ieder die gelooft, eerst de Jood, maar ook de Griek. Een nieuw lied in mijn mond, als de Heere dat geeft, gemeente, dan ga je van de weeromst uit zingen. Zingen van de Heere, die oude psalmen en die lofzangen en die geestelijke liederen zoals we daarvan lezen in de Bijbel. En wanneer worden nou die lofzangen gezongen? Psalm 65 zegt, in stilheid is de lofzang tot u, o God. Dan is de lofzang een zucht die aan je hart ontglimt. En in gevaren, Paulus en Silas in Handelingen 16. Als ze in de gevangenis zitten in de nacht, geketend jongens en meisjes, met armen en benen aan die ringen die in die gevangenis waren. Daar kunnen wij ons niks bij voorstellen vandaag, maar... En toen zongen ze de lofzangen in de nacht, lezen we in Gods woord. Zij zongen God de lofzangen en toen ging de Heere wonderen doen. Velen zullen het zien en vrezen en op de Heere vertrouwen. Je ziet dat zomaar in de boekhandelingen gebeuren. En waar worden die lofzangen nog meer gezongen? Wel in de gemeente. Colossenzen 3 vers 16. Leert en vermaant elkander met lofzangen en geestelijke liederen. Psalmende de Heere in uw hart. Die lofzangen. Dan blijft er niet zoveel tijd meer over voor andere dingen. Waar wordt die lofzang gezongen? Op weg naar Gethsemane. En daarom wordt die vandaag nog gezongen. Is dat nog geen wonder? Toen de heiland zelf in de nacht dat hij verraden werd. En nadat hij het avondmaal heeft ingesteld. De lofzang zong. En op grond van dat hij de lofzang zong. Kan David dit zeggen? En kan Paulus dit later geleid door de Heilige Geest schrijven in het Nieuwe Testament, dat ze die lofzangen mochten zingen? Hij, zien we hem gaan, vanuit Jeruzalem, de hoogte, naar beneden toe, de Kidron over, en dan de tuin van Gethsemane in, waar hij geen man meer was, maar een worm, kruipend door het slijk, en biddend, o God, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dat gebeurde nadat hij de lofzang gezongen had. Loof de Heere, mijn ziel. En al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere, mijn ziel. En vergeet geen van zijn weldaden. Daarom, gemeente. Daarom mag ik vanavond nog preken. En daarom mogen we samen nog de lofzang zingen. Vanwege hem die in deze psalm telkens weer in het gewaad van zijn woord naar ons toekomt. En die zegt, zie hier ben ik. Waarom zou je nou nog de muziek van de wereld lief hebben? Gemeente, bent u er ook niet van overtuigd, ouderen en jongeren, jongens en meisjes, dat als je iets van deze lofzangen kent, dat dan de muziek van de wereld, dat je die dan niet meer horen kunt? Dan hoef je er niet van te bekeren, dan word je ervan bekeerd. Dat doet de Heere dan. Als je de Heere lief krijgt, dan ga je de wereld haten. En dan ga je de wereld vlieden. Weet u wat er gebeurt in tijden van opwekking? Dan komt de kerk uit een diep dal, leest het boek van de Schotse opwekkingen maar na. Van de Amerikaanse opwekkingen. Mensen gingen helemaal niet meer naar de kerk, gingen zondags naar het café toe, maar dan komt de Heere te werken. Dan komt er een opwekking. En dan hoorde je s'avonds in de gezinnen uit de huizen, hoorde je de psalmen weer klinken. Dan wordt het allemaal anders. Als er opwekking komt, dan geeft de Heere weer die lofzangen. En dan zingt dat volk, gij hebt een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden, velen zullen het zien en vrezen. En dat zien we door heel het Nieuwe Testament gebeuren en door heel de kerkgeschiedenis heen gebeuren. Daar gaan als christenen gaan zingen, gemeente. Luther heeft gezegd, als een christen gaat zingen, dan gaat de duivel op de vlucht. Waarom zingen we nou zo weinig? Omdat we ons oor misschien te veel te luisteren leggen bij de muziek van de wereld. Zodat we de Heilige Geest bedroeven. Een lofzang onze goden. Velen zullen het zien en vrezen. Dat is de weg van de evangelieverspreiding, van een stad op een berg te zijn en een licht op de kandelaar. De lofzang zingen. Niet alleen maar de liederen zingen, maar dat je heel je leven een lofzang wordt op God. In en door Christus, door de kracht van de Heilige Geest. Colossenzen 3, vers 17. Al wat gij doet met woorden of met werken. Doet het alles in de naam van de Heere Jezus, God en de Vader, dankende door hem. En dan zullen velen het zien, dus het gebeurt niet in een hoek. Ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid. Ik heb het zelf mogen ervaren. Hij heeft mij uit een ruisende kuil opgehaald en heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. Hij heeft mijn gangen vastgemaakt en heeft een nieuw lied in mijn mond gegeven. Een lofzang onze goden, niet een lofzang op de wereld of op de materie of op wie of wat dan ook, maar een lofzang onze goden. En velen zullen het zien en vrezen, daar zal de Heere voor zorgen. Dat zien we op de Pinksterdag ook. Ze stonden in gunst en genade bij het ganse volk. Het waren niet allemaal kinderen van God. Er waren een heleboel bij die aan het evangelie voorbij liep. Maar ze stonden in gunst en genade bij het ganse volk. Want ze zagen hoe lief zij elkander hadden. Ze zagen dat ze het niet maar alleen zeiden. Terwijl ze het stiekem niet deden. Maar ze zagen dat ze ook echt deden wat de Heere van hen vroeg. Dat ze ook leefden naar wat ze zeiden. En toen zijn er mensen gaan vrezen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En zijn op de Heere gaan vertrouwen. Vers 4. Velen zullen het zien en vrezen. En op de Heere vertrouwen. Wel in het kort, gemeente, dat zijn de twee elementen van het ware geloof. Zondag 7, vraag en antwoord 21. Wat is een waar geloof? Dat is een stellige kennis. Waardoor ik voor waarachtig houd alles wat ons God in zijn woord geopenbaard heeft. En het is een vast vertrouwen. Die twee. Vertrouwen. Vertrouwen is de basis. In de gemeenschap, in de relatie met God. Wordt ervaren dat God te vertrouwen is. Vertrouwen is het hart van het huwelijk. Vertrouwen is het hart van elke relatie. Vertrouwen is ook noodzakelijk in het pastorale werk. Vertrouwen, dat is zo'n teer woord. Want wie is er nou te vertrouwen? Aan wie kun je nou echt je hart kwijt? wel gemeente, aan de Heere. Hij is, zegt David, echt te vertrouwen. En anderen gaan door hen die op de Heere hun vertrouwen stellen, ook op de Heere vertrouwen. Dat is de zegen van degene die op de Heere vertrouwt. Want anderen gaan dat zien en die gaan dan ook de Heere vrezen. Dat doet de Heere zelf niet iedereen. Er zijn ook vijanden en er zijn er ook die zeggen, nou ja, je bekijkt het maar. Maar daaronder zijn er ook die de Heere bedoeld heeft en die de Heere ophaalt. Doordat hij u, jou en mij gebruikt om ze op te halen. Wat een machtige verantwoording ook. En de Heere wil er alles toe schenken. En dan komt David tot dat welgelukzalig, nadat hij dit alles heeft ervaren. Welgelukzalig is de man voor eeuwig zalig die de Heere tot zijn vertrouwen stelt. Dan stelt God een daad, hij heeft mijn voeten op een rotssteen gesteld. En dan stelt David ook een daad. Namelijk hij stelt zijn vertrouwen op de Heere. Hij is het, zegt David. Niet alleen met zijn lippen, maar met de gang van zijn leven. Met de besluiten die hij neemt. Op de kruispunten van zijn leven. Hij stelt zijn vertrouwen op de Heere, Heere. Want hij weet, dat is de enige die te vertrouwen, echt te vertrouwen is. Ja, gemeente, en dan volgt de waarschuwing. Want dan lezen we erachteraan in vers 5. Wel gelukzalig is de man die de Heere tot zijn vertrouwen stelt en niet omziet naar de hoovaardigen en die tot de leugen afwijken. Op een andere plaats lezen we in de psalmen. Indien ik naar ongerechtigheid had omgezien in mijn hart, de Heere zou niet gehoord hebben. Dat ligt heel nauw. Dat is tot de leugen afwijken en de Heere kan geen gemeenschap hebben, kan niet van doen hebben met de leugen. De Heere zoekt naar waarheid in het binnenste. Dat is Christus. In het binnenste. Uw waarheid te allen tijd vermelden door mijn reen. Dat is moeilijk. Uw waarheid altijd in alle omstandigheden. Ja, gemeente, dat is nou dat sterven. Dat is nou in jezelf en in je eigen hart en leven tegenkomen. Dat het onmogelijk is voor een mens om zalig te worden. Omdat je van nature niet waarachtig bent, maar leugenachtig. En dan komt er bij dat volk van de Heere opnieuw weer dat vrezen. Heere, behoud mij. Ontferm u over mij. Want ik ben een zondig mens. Daar kom je nou nooit bovenuit. Ik ben een zondig mens. En dat is de waarheid spreken voor God. Dan zegt de Heere als het ware, mijn zoon, mijn dochter. Wat je nou zegt, dat ben ik roerend met je eens. Een zondaar. Maar nou neem ik de zondaar aan. En dat is tegelijkertijd niet omzien naar de hoovaardigen. Hoovaardigen, dat zijn zij die, al zijn ze nog zo godsdienstig, eigenlijk met God niet van doen willen hebben. Vanwege dit woord hoovaardigheid en vanwege de zaak die dit woord inhoudt, is het volk Israël niet het beloofde land binnengekomen. En zullen ook degenen die hoovaardig zijn, nooit en te nimmer de nieuwe hemel en de nieuwe aarde bewonen waarop gerechtigheid woont. En daarom geldt hier de waarschuwing, ook vanuit de pen van David, om het zo eens te zeggen, geleid door de Heilige Geest. En niet omziet naar de hoovaardigen, niet wandelt in de weg der zondaren. Niet zit in het gestoelte der spotters. Maar zijn lust is in des Heren wet. En hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Dat is niet afwijkend tot de leugen. O gemeente, als je nou Christus kent, die de waarheid is. Die de weg is, die de rots is. Hoe zou je dan nog af kunnen wijken tot de leugen? Zou je dan bewust... Kijk, we struikelen allen in velen, dat heeft Petrus ook geschreven. Maar zou je dan bewust tot de leugen afwijken en hem smart aan doen die jou heeft opgehaald uit die ruisende kuil en dat modderig slijk? Hem smart aan doen, dat zij verre, zegt Paulus. Dat zij verre. Dat zal toch niet waar wezen. Nou, Niet afwijken tot de leugen is je. Heenwenden tot de waarheid. En zeggen, Heere, ik ben een leugenachtig mens. Bewaar mij van leugenpaden. Leid mij in uw waarheid. En leer mij ijverig uw wet betrachten. Want gij zijt mijn heil, o Heer. En ik blijf u al de dag verwachten. Dat is telkens weer opnieuw in elke situatie. Vluchten tot Christus, die de waarheid is en die uw naam kennen, lezen we, zullen op u vertrouwen. Gemeente, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft, die zijn hoop in het hachelijk slot vestigt op de Heer zijn God. Amen.